Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 10 april zijn de diensten om 10 uur en 16 uur 's morgens. Hoop ik zelf voor te gaan. En om 16 uur kandidaat van de Boogaard. Let op dat afwijkende tijdstip. Er zijn een paar mededelingen. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Jaap Jan en Margriet Blom. Voor hun dochter Eloïse en door Jan-Jaap en Christine Visser voor hun zoontje Jan-Pieter. De doopbediening zal zondag 17 april in de middagdienst plaatsvinden. En voor deze data geldt deovolente. Er zijn een aantal studenten van de Evangelisch Theologische Faculteit in ons midden. Welkom. Zij bezoeken vandaag een aantal diensten hier in Rotterdam en ze zijn nu ook bij ons. Wat betreft de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor Stichting Amenuveva. De tweede voor de kerk. En de derde voor het onderhoud van de kerk. De extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 26, vers 8. Dat is de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, vers 8. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit Psalm 37 het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Psalm 37 vers 2 zingen wij in aansluiting en als antwoord op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen danken met de familie van de Kolk. Afgelopen maandag op de tweede paasdag hebben zij op de snelweg een ernstig auto-ongeluk gekregen. Maar gelukkig zijn ze wonderbaarlijk gespaard gebleven. En we willen de heren daarvoor met hen danken. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Trouwe en eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij voor de tweede keer vandaag hier samen zijn in uw huis. Dat wij elkaar mogen ontmoeten. Dat wij bijeen mogen zijn om uw woord te horen. We danken u dat u tot ons spreken wilt en ons uw geboden wilt leren. We zullen in deze dienst luisteren naar uw stem als u tot ons zegt, gij zult niet doodslaan. Heren, we bidden dat wij met een geopend en een ontvankelijk hart zullen luisteren. Dat wij niet alleen hoorders van het woord zullen zijn, maar daar ook naar zullen leven. U heeft gezegd, Heer Jezus, als wij wel het woord horen, maar het niet doen, dan zijn we als een dwaze bouwer die het huis bouwt op een zandgrond. En zijn leven zal niet bestand zijn wanneer de stormen komen. Dan zijn wij wijs en voorzichtig als wij het woord van u horen en het ook doen. Heer, wij bidden, help ons daarin door de kracht van uw Heilige Geest. Geef dat wij uw geboden niet zien als uiterlijke richtlijnen. Geef, Heer, dat uw geboden niet in stenen tafelen geschreven zijn, maar in onze harten. Dat is de belofte van dat nieuwe verbond. En geef, Heere, dat ons hart vernieuwd mag worden. Uit ons hart komt van nature voort al het kwaad, al het boze en al het slechte dat ons verontreinigt. Maar Heer, als u ons hart vernieuwt door de geest van Jezus Christus, dan krijgen wij een verlangen om onze naasten niet te haten en te doden, maar lief te hebben en te dienen. Heer, we bidden u, wees bij ons als wij naar uw woord zullen luisteren. Geef dat wij onze gedachten daarop mogen richten, dat ze niet afdwalen. Neem ze gevangen tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En we bidden, Heer, dat u ook uw dienaar helpt als hij het woord spreken zal. Ondersteun hem naar geest en lichaam, zodat hij een uitdeler mag zijn van uw genade. En uw woord mag spreken. Geef dat het eenvoudig en krachtig en duidelijk mag zijn, zodat het mee mag gaan als een schat in onze levens. Heer, we danken u met broeder en zuster van de kolk, die deze achterliggende week een ernstig ongeluk kregen en zo plotseling onverwacht op de rand van de dood zijn geweest. Heere, wat kan dat teweeg brengen? Wat geeft dat het besef dat het leven niet ons bezit is, niet iets dat wij zelf in de hand hebben, maar van dag tot dag een gave van u. Met hen danken wij u dat ze hier weer mogen zijn, dat u hun leven spaarde, dat het goed is afgelopen. Heere, geef dat zij zo elke dag van hun leven als een geschenk van u mogen ontvangen en in uw dienst mogen besteden. Zegen hen en stel ze ook tot een zegen voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen, voor de gemeente, voor mensen om hen heen. We danken u ook, Heere, voor de kerkraadsvergadering die er mocht zijn afgelopen week. Zegen alles wat besproken is. Zegen de besluiten en de besprekingen die zijn geweest. Heere, als het ons aan wijsheid ontbreekt, dan mogen we dat van u verwachten. Maar geef telkens weer dat uw wijsheid ons als gemeente mag sturen en leiden. We bidden voor de gehele gemeente dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. U heeft het gezegd tegen ons. Gij zijt het licht van de wereld. U zegt het van uzelf, ik ben het licht van de wereld, maar u zegt het ook tegen ons. Heere, geef dan dat wij zo mogen leven en dat wij in woorden en daden en gedachten het beeld van Christus mogen vertonen. En geef dat uw gemeente in deze wereld wordt uitgebreid. Heere, we leven in een wereld die gekweld wordt door de zonde en de gevolgen van de zonde. We leven in een wereld waar dood en verderf soms op en machtig aanwezig zijn. Geef dat wij mogen zien dat wij een levensvorst hebben. En doe ons verlangen naar dat moment dat hij weerkomt om al het onrecht weg te doen. Om de dood en de duivel te werpen in die tweede dood zoals dat in uw woord beschreven staat. En dat het leven zal regeren tot in eeuwigheid. Heere, laat ook deze dienst en deze dag in het teken daarvan mogen staan. Laat ook deze dienst mogen gebruikt worden om uw koninkrijk uit te breiden en een plaats te hebben op weg naar de heerlijke toekomst van Jezus Christus. We bidden voor elkaar, Heere, als er ziekte kan zijn, als er verdriet en nood kan zijn, bekend verdriet of verborgen leed, dingen waar we ons voor schamen, maar die ons leven kunnen beheersen. Heere, we bidden voor elkaar. We danken u dat we als christelijke gemeente met en voor elkaar mogen bidden. We bidden, Heere, voor deze wereld in nood, voor de wijk Kralingseveer en andere wijken. Laat het evangelie daar ook mogen klinken. En laten wij gelegenheden en momenten mogen ontvangen om daarover met anderen te spreken. Ook bidden wij voor uw volk Israël. Heere, geef dat zij die gesteld zijn tot een zegen voor de wereld, zullen komen tot het geloof in Jezus als de Messias. En dat u hen ook brengt tot hun bestemming. Dat zij u mogen kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Zegen ons met de kracht van uw woord en uw Heilige Geest. Dit vragen wij uit genade. Amen. Wij gaan nadenken over de catechismus, zondag 40. Maar voordat wij dat lezen, openen wij het woord van God. En we lezen een gedeelte uit Genesis en uit Matteüs. Genesis hoofdstuk 4 en Matteüs hoofdstuk 5. Genesis 4, vers 1 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kain. en zei, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voor te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht van het land aan de Heere offer bracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborenen van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet indien gij wel doet verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Abel en het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zei tot Kain, waar is Abel, uw broeder? En hij zei, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zei, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem van bloed van uw broeder, die tot mij roept van de aardbodem. Vervolgens lezen wij in Matteüs 5, vers 21 tot en met 26. Matteüs 5 uit de bergrede, vers 21 tot en met 26, daar spreekt Jezus als volgt. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar, zo wie dood is, zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. En wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u aan de rechter overleveren en de rechter u dan aan de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Aansluitend lezen wij uit onze catechismus zondag 40, vraag en antwoord 105, 106 en 107. Zondag 40 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 105 tot en met 107. Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat zesde gebod, dat luidt, gij zult niet doodslaan. Het antwoord op deze vraag is dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van de doodslaan te spreken. Antwoord, God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antwoord, nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebied dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Wij zullen nadenken over het zesde gebod en de vragen uit de catechismus en wij schrijven boven de preek: geen geweld tegen het leven. Geen geweld tegen het leven. Er zijn drie gedachten waar we bij stilstaan. De eerste is deze: het leven is kwetsbaar en moet worden beschermd. Het leven is kwetsbaar en moet worden beschermd. De tweede gedachte: het leven is waardevol en moet worden gerespecteerd. Het leven is waardevol en moet worden gerespecteerd. En de derde gedachte: het leven is heilig en moet worden bevorderd. Het leven is heilig en moet worden bevorderd. Geen geweld tegen het leven, dat schrijven wij boven de preek. Onze eerste gedachte: het leven is kwetsbaar en moet worden beschermd. De tweede: het leven is waardevol en moet worden gerespecteerd. Ten derde: het leven is heilig en moet worden bevorderd. Laten wij opnieuw zingen uit Psalm 37. Psalm 37, de versen 3 en 4. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. En ook het vierde: zwijg, goden, wacht op het eind van 's Heeren wegen. Laat af van toorn, zo eindigt dat vierde vers. Laat af van toorn en zoek de wraken niet. Psalm 37, vers 3 en 4 als inleiding op de verkondiging. Gemeente, wij denken na over het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. En ik kan mij voorstellen dat iemand zegt, nou, dat geldt niet voor mij. Is er nou nodig om een hele preek te besteden aan het zesde gebod? Ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik heb nog nooit iemand doodgeslagen. En ja, laten we wel wezen, hoe vaak worden mensen vermoord? Hier in de stad Rotterdam, vorig jaar in 2015, zijn er 11 mensen vermoord. Ja, dat is nog niet 1 per maand. Dat is erg uiteraard, maar is het nou van die grootte en die omvang dat we daar nu hier in de kerk een hele dienst aan moeten gaan besteden? Dat we niet mogen doodslaan? Als we kijken naar onze catechismusgemeente, dan, we hebben die 3 vragen gelezen, 105, 106, 107... Dan hebben we 3 vragen, en dat zijn meer vragen dan in het Hebreeuws er woorden staan. Er staat in het Hebreeuws, lo ratzach, letterlijk niet doodslaan. 2 woorden. Dus we hebben 2 woorden waar we over nadenken, maar de catechismus heeft al 3 vragen nodig. Ruim 150 woorden om die 2 Hebreeuwse woordjes uit te leggen. Heeft dat niet iets merkwaardigs? Moeten wij die 2 Hebreeuwse woorden, niet doodslaan, zo uitbreiden, zo groot maken, dat we de 3 vragen aan gaan besteden en er van alles bij proberen te halen? Zo lijkt het wel. Ja, gemeente, als we zo die 3 vragen van de catechismus tot ons door laten dringen, dan, dat heeft iets merkwaardigs. Je zou bijna de gedachte krijgen dat de catechismus tegen ons zegt, ja, maar denk maar niet dat je vrij uitgaat. Je hebt misschien wel iemand, nog nooit iemand doodgeslagen, maar let op. Zou dat de betekenis zijn? Zou dat de bedoeling zijn van de uitleg? Hier in zondag 40, dat we straks naar huis gaan en dat we zeggen, ja, aan het begin van de dienst dacht ik, ik ben geen moordenaar, maar nu blijkt dat ik wel een moordenaar ben. Ik geloof niet, gemeente, dat dat de bedoeling is van de catechismus. Om het gebod zo uit te rekken en zo uit te leggen, dat wij straks naar huis moeten gaan met de gedachte, ja, ik ben een moordenaar. Dus wij gaan zoeken naar de betekenis van die 2 eenvoudige woordjes, niet doodslaan. Is dat zo eenvoudig? Of is het een schijnbare, een bedriegelijke eenvoud en zit er veel meer achter? Nou, ik kom daar aan het einde van de preek nog even op terug. Is dit nu een eenvoudig gebod of is het een ingewikkeld, een moeilijk, een bedriegelijk eenvoudig gebod? Ik heb over de preek geschreven als het thema geen geweld tegen het leven. Ik denk dat het zesde gebod daarover gaat, over geweld. Geweld tegen het leven. En God zegt tegen ons, geen geweld tegen het leven. Die woorden proberen wij mee te nemen. Onze eerste gedachte is dan deze, het leven is kwetsbaar en moet worden beschermd. Dus gemeente, laten we ervan uitgaan dat wij niemand hebben doodgeslagen, maar je kunt iemand doden. Het menselijke leven is zo kwetsbaar, is zo broos, dat je iemand kunt doden. Als je het wilt, is het niet moeilijk. Als je maar een mes hebt, als je maar een vuurwapen hebt, als je maar een knuppel hebt, of als je maar goed slaat, als je weet hoe het moet. Zo kwetsbaar is dat menselijke leven. 1 klap, 1 schop kan genoeg zijn. Zo teer is dat menselijke bestaan. 1 gebeurtenis en die ander is dood, is in de eeuwigheid. Ik moest denken in de voorbereiding aan die Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer, bekende naam. Deze man was briljant van geest, een grote geleerde, bijzonder mens. Die veel betekende in zijn werk, in wat hij deed. Die naar Amerika gegaan was, maar terugkwam naar Duitsland om het verzet tegen Hitler te leiden. En hij is gevangen genomen. Hij moest de gevangenis in. En vlak voordat de bevrijding kwam, heeft Hitler persoonlijk bevel gegeven. Dietrich Bonhoeffer moet worden gedood. En deze man met al zijn kennis, met al zijn gaven, met al zijn betekenis, met al zijn invloed, was toch ook maar een broos en sterfelijk mens in een sterfelijk lichaam. En hij is gedood. En waar is al die kennis gebleven? Weg. Dood. Zo kwetsbaar is het leven. En daarom, gemeente, die angst die wij kunnen voelen voor geweld, die is terecht. Geweld maakt zoveel kapot. Het kan ook ons overkomen dat iemand geweld gebruikt tegen jou, tegen u, tegen mij. En dan ben je zo zwak en dan ben je zo machteloos. Geweld. We zijn er bang voor. Als iemand geweld gebruikt, dan komt hij niet aan mijn spullen, maar dan komt hij aan mijzelf. We zien dat gebeuren. Telkens weer. Ik denk dat heel veel angst in deze wereld angst voor geweld is. Angst voor geweld. Angst om geslagen te worden. Angst om, geweld met woorden, om uitgescholden te worden. Angst om gepest te worden. Angst om misbruikt te worden. En mensen die wel eens in elkaar geslagen zijn. Mensen die wel eens uitgescholden zijn. Mensen die misbruikt zijn. Die weten wat geweld met je doet en hoeveel angst dat oproept en teweeg brengt. En daarom, gemeente, moeten wij, dat zegt onze catechismus, dat zegt het woord van God, wij moeten bedacht zijn op die neiging tot geweld in ons eigen hart. Want wat gebeurt er als wij boos zijn? Dan hebben wij de neiging om geweld te gebruiken. Ga maar na. Laatste keer dat je boos was. Of die ene keer dat je boos was. Je kunt zo kwaad worden. Je kunt zo boos zijn. Je kunt zo gefrustreerd zijn. Omdat je de situatie niet aankunt. En dan krijg je de neiging om geweld te gebruiken. Om te gaan slaan. Om te gaan schelden. Om te gaan schreeuwen. Om je haatgevoelens om te zetten in woorden en in daden. Zo ontstaat geweld. Haatgevoelens in ons hart, haatgevoelens in onze woorden. Zo ontstaat huiselijk geweld. Zo ontstaat seksueel geweld. En daarom dat onze catechismus in vraag nummer 106 daarop wijst. Maar dit gebod schijnt alleen van de doodslaan te spreken. Ja, God verbiedt wel de doodslag, maar hij leert ons ook dat de wortel van de doodslag nijd is. En haat en toorn en wraakgierigheid. En God houdt dat voor een doodslag. Dus wij moeten bedacht zijn op die neiging. Wij vinden die voorbeelden in de Bijbel. We hebben het allereerste voorbeeld van een zonde na de zondeval gelezen, Genesis 4. Wat is de eerste zonde die openbaar komt? Doodslag. Broedermoord. We zien die twee broers. De een heet Kain en de andere heet Hevel. Abel. Dat woordje, dat komen we in het boek Prediker vaak tegen. Ijdelheid der ijdelheden. Hetzelfde woord zit in die naam Abel. Dus Abel is ijdel. Letterlijk betekent het een zucht. Het bijzondere is, als we daar in Genesis 4 over Abel lezen, Abel zegt geen woord. Het is zucht en zijn leven is weg. Zijn broer wordt kwaad, frustratie, wrok in zijn hart. Hij neemt hem mee in het veld waar niemand bij is. Hij spreekt met hem, staat er. Waarschijnlijk is hij begonnen met schelden en dan slaat hij hem dood. Een laatste zucht. En dan, gemeente, dan klinkt er een stem. Abel zwijgt, maar er klinkt een stem. De stem van het bloed. God zegt het, ik hoor een stem van het bloed die klinkt van de aarde. Toen is het begonnen. Geweld. En die stem van het bloed, die klinkt nog steeds. We zien datzelfde bij Mozes. Want we kunnen misschien zeggen, ja, die Kain. Maar denk eens aan Mozes in Exodus 2. Hij ziet daar die Egyptenaar en die Joodse man. En hij heeft eerlijke, terechte verontwaardiging, zouden wij zeggen. Toch? Hij ziet die twee mensen vechten en hij ziet die arme Joodse man die niks kan beginnen tegen die Egyptische slavendrijver. En hij voelt de verontwaardiging over dit onrecht. En Mozes gaat erheen en slaat hem dood. Geweld. En dan wordt hij bang. En dan moet hij vluchten. Waar is hij bang voor? Voor nieuw geweld. Of denk eens aan Petrus in de hof van Gethsemane. Die zijn meester wil verdedigen en hij grijpt zijn zwaard. En hij slaat erop los. Hij slaat het oor van Malchus eraf. En dan zegt Jezus, wie het zwaard neemt zal door het zwaard vergaan. Geweld roept geweld op. Telkens weer. Niet alleen bij Kain, maar ook bij Mozes en ook bij Petrus. Ruim een week geleden, we hebben het kunnen lezen in de krant. Misschien hebben sommigen van ons de video gezien op internet. Die twee Palestijnse jongens in Israël. Die met een mes afgingen op Joodse burgers. En die Israëlische soldaten die het zagen gebeuren. Eén van die twee jongens schoten ze dood en de ander raakte gewond. Er was iemand die het opnam. En we zien daar die gewonde Palestijnse jongen liggen op de straat. En die gewonde soldaat wordt afgevoerd. En dan is er een andere soldaat die zich niet kan bedwingen. En die grijpt zijn geweer en schiet hem dood. Geweld leidt tot geweld. Een stem van bloed klinkt van de aarde. Zo kwetsbaar is ons leven. Zo kwetsbaar is het. Gemeente, ik heb opgeschreven, als u, als jij, te maken hebt met geweld, meld het. Bij de politie als het nodig is. Meld het bij de kerkenraad. Geweld stopt niet vanzelf. Geweld roept geweld op. Geweld gaat door. Bij het vijfde gebod, de vorige keer dat we uit de catechismus nadachten over het vijfde gebod, heb ik de oproep gedaan. Houd het niet voor jezelf, meld het. Ik noem het weer bij het zesde gebod. En ik zeg het nu alvast voor het zevende gebod. Houd het niet voor jezelf, vertel het. Misschien zijn er hier daders van geweld. Huiselijk geweld. Verborgen geweld. Geweld met woorden. Geweld met daden. Gemeente, als u, als jij een dader van geweld bent, dan moet ik het zeggen. Voor God kom je daar niet mee weg. Want God zegt, niet doodslaan. Beleid het voor God. Heb berouw daarvan. Stop ermee. Biecht het op. Want het leven is te kwetsbaar. Het moet worden beschermd. Onze catechismus wijst erop, gemeente, aan het einde van vraag en antwoord 105. Wie dat leven beschermt, en dat is de overheid. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. En het is ook goed dat wij een overheid hebben. De overheid is de enige die geweld mag gebruiken. We noemen dat geweldsmonopolie. Als wij zelf als burgers onderling geweld gaan gebruiken, als wij zelf ons gaan wreken, dan gaat het altijd mis. Van geweld tot geweld. En daarom hebben we een overheid nodig. Wij kunnen, gemeente, op twee manieren aan de overheid denken. We kunnen denken, nou, die overheid die is vooral nuttig, hè? Die zorgt dat er onderwijs is en die zorgt dat er wegen zijn en die zorgt dat er sociale voorzieningen zijn. Goed wat de overheid doet, allemaal nuttig. Maar er is ook een andere kant en die tweede kant die benadrukt de Bijbel veel meer. Die overheid is niet alleen nuttig, die overheid is nodig om het geweld in te perken. En alle burgers zeggen als het ware, overheid, wij zullen zelf geen geweld gebruiken. Wij leggen dat neer bij de justitie, bij de overheid, bij defensie. Daar mag geweld plaatsvinden. De overheid straft. De overheid heeft een leger. Wij niet zelf, want dan gaat het mis. Er staat in Romeinen 12 en 13. Eerst staat er in Romeinen 12. Wreek u zelf niet. Maar geef plaats aan de toorn van God. Want er staat geschreven. Ik zal het vergelden. En meteen daarna komt Romeinen 13 over de overheid. En dan staat er. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. En die twee hoofdstukken horen samen. Hoofdstuk Romeinen 12 en Romeinen 13. Dus de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. De overheid voert de toorn van God over de zonde uit. Dat hoeven wij niet zelf te doen. Dat doet God door middel van de overheid. Laten we dankbaar zijn, gemeente, dat wij een overheid hebben. Dat we in een rechtsstaat leven. Dat wij niet zelf het geweld moeten uitoefenen. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat nou? Hoe kan de overheid nu geweld gebruiken? Hoe kan de overheid nu het recht hebben om het zwaard te gebruiken? Mag de overheid dan wel doodslaan? Het mooie is dat het Hebreeuws wel 8 verschillende woorden voor doden kent. 8 verschillende. En dat ene, ratzach, wordt nooit gebruikt voor het uitvoeren van de doodstraf. En wordt nooit gebruikt voor een leger dat een land verdedigt. Daar heeft het Hebreeuws andere woorden voor. Dus als het staat, gij zult niet doodslaan, dan gaat dat niet over de overheid. De overheid draagt het zwaard om de doodslag te weren. Dat is mooi gezegd. De overheid gebruikt desnoods geweld om het geweld in te perken. Onze eerste gedachte is dat het leven is kwetsbaar en moet worden beschermd. We gaan naar onze tweede gedachte. Het leven is waardevol en moet worden gerespecteerd. Het leven is waardevol. Het leven heeft waarde. En als je geweld gebruikt, ontken je de waarde van het leven. Als je geweld gebruikt, dan minacht je de waarde van het leven. Als ik een ander in elkaar sla, is dat geen blijk van waardering en van waarde. Dan vind ik zijn leven onbelangrijk. Ik sla erop los. En daarom, gemeente, mogen wij geen geweld gebruiken, want het leven is waardevol. Als je erover nadenkt, over die keren in de geschiedenis, of ook nu, dat er geweld wordt gebruikt, dan zie je als het ware de waarde van het menselijke leven omlaag gaan. Als wij nadenken over 6 miljoen Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, dan zien we als het ware daarachter de gedachte, dat leven van die 6 miljoen mensen is waardeloos. Of als we horen van het geweld in Syrië, waar mensen worden gedood, het haalt de krant niet eens meer. Heeft dat leven nog wel waarde? Of als we denken aan de aanslagen in Parijs of onlangs in België. Als mensen op die manier worden gedood, heeft dat leven wel waarde? We zien als het ware dat het bijna waardeloos lijkt. Ik vind dat altijd zo indringend als wij die gelijkenis, dat beeld lezen in, dat visioen moet ik zeggen, in Ezechiël 37. Ezechiël die ziet daar een enorme vallei met allemaal dode, dorre doodsbeenderen. Schedels en botten. En God zegt, loop er dwars doorheen. En daar loopt hij. De beenderen van duizenden, misschien wel 100.000 mensen. En zie, de beenderen staat er waren zeer dor. Wie denkt er nog aan die mensen? Wie herinnert ze zich nog? Die 100.000 mensen. Ze liggen daar alleen nog maar. Botten en schedels. Gedood, vermoord in de oorlog. Hoe zinloos en hoe waardeloos lijkt dan het leven. Zo gaat dat toch? We vergeten de doden. We denken er niet meer aan. Het kan ons zo vergaan als wij denken aan de tienduizenden abortussen in Nederland. Dat is ook geweld, al gebeurt het met een keurige witte jas aan. Wie denkt eraan, aan dat geweld? Heeft dat leven waarde? 30.000 jonge levens alleen al in Nederland elk jaar. Dus dat gedicht van Willem Kloos. Ik ween om bloemen in de knop gebroken. Maar wie weent er over 30.000 jonge menselijke levens die nooit geboren zijn, maar wat gedood wordt, doodgeslagen, vermoord? Ik kan er niks aan doen, gemeente, maar als ik eraan denk, dan komt die gedachte boven. Is het eigenlijk niet, heeft dat leven nog wel waarde? Het is er nooit geweest. Nooit tot aanzien, tot bloei gekomen, geknakt al voordat de bloem openging. Het lijkt allemaal zo waardeloos. Wie denkt er ooit aan die tienduizenden doden? En toch, gemeente, zegt juist de Bijbel, het leven is waardevol. Het leven is waardevol, omdat God het leven geeft. Dus wij moeten ons met alle macht verzetten tegen die gedachte dat het leven waardeloos is. En daarom willen wij geen geweld, want het leven is waardevol en moet worden gerespecteerd. Laat ik nog een punt noemen, gemeente. Het leven is waardevol en moet worden gerespecteerd. En daarom mag geweld geen zaak van vermaak zijn. Geweld mag geen zaak van vermaak zijn. Waar denkt u aan, zegt iemand? Ik denk aan films. In hoeveel films komt er geweld voor? Hoe vaak kijken we ernaar? Hoeveel verkrachtingen heb je al in films gezien? Jongens, hoeveel mensen die doodgeslagen worden? Hoeveel vechtpartijen? Het komt allemaal voor. Je ziet het in films. Mensen die door glazen ruiten gegooid worden. Mensen die knock-out geslagen worden. Mensen die door hun hoofd geschoten worden. Is dat een zaak van vermaak? Geweld? Denk ook eens aan videogames, computerspellen. Geweld als een vorm van vermaak, dat strijdt met de waardigheid van het menselijke leven. Ja, zegt iemand, maar het is niet echt. Het lijkt wel echt, maar het is maar een spel, het is maar een film, het wordt nagespeeld. Dan gaat echt niemand dood hoor, als die film wordt opgenomen. En toch, ik las in een verklaring over een kolonel in Amerika, die als taak had om de soldaten van het Amerikaanse leger voor te bereiden op de gevechten. En zijn taak was om ervoor te zorgen dat die soldaten hun natuurlijke angst om te doden overwinnen. Ieder mens heeft een angst, heeft een huiver om te doden. Ieder mens heeft een bepaalde weerstand tegen geweld. Maar als je soldaat bent, als je sluipschutter wordt, dan moet je dat overwinnen. En zijn taak was om die soldaten zo ver te krijgen dat zij die drempel overgingen. En deze man die was geschokt toen hij de videogames zag, toen hij de films zag, de spellen zag voor kinderen. Want hij zegt, in die spellen en die films zie ik precies hetzelfde gebeuren als waar ik mee bezig was. Ook daar wordt die drempel verlaagd. Ook daar wordt die huiver tegen de dood, tegen geweld, weggenomen. Stel jezelf eens die vraag, hè. Als je nou in films al 1000 keer iemand vermoord hebt zien worden, kun je dan het leven van je naaste nog waardevol vinden? Als je daar schrik om hebt, als je James Bond ziet, die weer een nieuwe manier vindt om iemand te doden. En je lacht erom. Heb je dan nog respect voor het leven van je naaste? Geweld mag geen zaak van vermaak zijn. Ja, zegt iemand, dat is ook altijd hetzelfde in de kerk, ofwel tegen, waarom mag dat nou niet? Nee, zo bedoel ik dat niet, zo bedoel ik dat niet. Maar nu is andersom, hè. God geeft waarde aan het leven. God vindt het leven waardevol. En als jij christelijk wil zijn, laat er dan eens een keer wat in jouw leven zijn, hè jongens. Laat er eens een keer wat in jouw leven zijn. Waar de boodschap van God een gevolg heeft in jouw leven. Waar je er een keer wat mee doet. Misschien een lastige keuze, misschien een moeilijke keuze. Maar maak nou eens een keer duidelijk, hè, voor jezelf en voor mensen om je heen, dat het woord van God echt wat verandert in jouw leven. Dat je er wat mee wilt doen, dat je je daar onderplaatst, dat je daarnaar luistert. Nou, dit zal misschien wel eens een goede zijn. Dat je stopt met die films en die games en die spellen waar het geweld in overheerst. Waarom? Omdat God zegt, het leven is waardevol en gij zult niet doodslaan. De waarde van het leven. En dan nog iets, gemeente, aan het einde van vraag en antwoord 107. Er staat dat wij ook onze vijanden moeten goed doen. Zo'n kort zinnetje erbij. Ook onze vijanden goed doen. We lazen dat in Matteüs 5. Kijk, de Joden zeiden, je vrienden moet je lief hebben en je familie, maar je vijanden mag je haten. Nou, dat staat ons wel aan. Oké, je familie en je vrienden, mensen die belangrijk voor je zijn, die mag je niet haten. Maar je vijanden, die mag je haten. Maar dan komt Jezus en die zegt, je moet je vijanden lief hebben. Waarom zegt hij dat? Wel, gemeente, dat is eenvoudig. Twee dingen. Waarom wij ook onze vijanden niet mogen haten. Ten eerste, ook jouw vijand, ook die persoon die zoveel kwaad in jouw leven misschien heeft gedaan, is door God geschapen en zijn leven is waardevol voor God. Niet zijn misdaden, niet zijn misdrijven, niet zijn zon, maar zijn leven heeft waarde voor God. En het tweede is, als je toelaat dat de haat en de wrok in jouw hart een plaats krijgt, dan ben je verloren. Dan ben je verloren. Je kunt al je vrienden en al je familieleden lief hebben, maar als je één persoon hebt waarvan je zegt, daar laat ik mijn haatgevoelens ruim baan, die haat ik met alle kracht, dan ben je verloren. Dat vervuilt je hart. Dat maakt je hart, maakt je innerlijk slecht en verdorven. En daarom zegt God, ook je vijanden mag je niet haten. 106, nog een keer. God verbiedt niet alleen de doodslag, maar ook die wortel daarvan. Nijd, haat, toorn, wraakgierigheid. Wrok, frustratie, boosheid. Geef het in je hart geen plaats. Want je vernielt je eigen hart. We gaan naar onze derde gedachte. Het leven is heilig en moet worden bevorderd. Het leven is heilig. Wat betekent het woord heilig, gemeente? Het woord heilig betekent afgezonderd voor God. Het leven is heilig, betekent eenvoudig, het leven is voor God bestemd. Voor God. Het leven is voor God bestemd. Ieder mens, ook nog na de zondeval, draagt het beeld van God. Er staat in Genesis 9, vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dus het is niet zo dat de mens het beeld van God droeg in het paradijs en dat hij dat kwijt is geraakt door de zondeval en dat hij daar nu niks meer van heeft. Nog steeds, na de zondeval, nog steeds draagt ieder mens het beeld van God. Wat betekent dat dan? Het beeld van God dragen? In ieder geval dit, gemeente. God heeft daar het leven ingelegd. En ieder mens die er is en bestaat, is bestemd voor God. Dat is de bedoeling van ieder mens. Dat wij leven voor God. En dat leven dat God ons geeft, ja, dat is ook van God. Dat is een bijzondere gedachte. Wij kunnen heel veel dingen hebben en heel veel spullen hebben. We kunnen veel geld hebben, we kunnen veel rijkdom hebben. We kunnen veel talenten hebben. Maar één ding hebben we niet en dat is ons leven. Er staat in Lucas 12 over die rijke dwaas. Weet je wel, die de oogst binnenhaalde en grotere schuren en nog weer grotere schuren ging bouwen. En dan kon hij alles opslaan. En hij zegt, dan ga ik straks genieten van alle rijkdom die ik heb. En dan zegt God, gij dwaas, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Immers, staat erbij, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Dus wij hebben ons eigen leven niet in ons bezit. Het is niet van ons. Mijn leven is niet mijn leven, het is van God. Uw leven is niet jouw leven, het is van God. Ieder mens heeft leven, maar het is en blijft van God. Even tussendoor, gemeente. Een atheïst. Iemand die niet in God gelooft. Die vindt dit een hele moeilijke vraag. Waarom is het verkeerd om een ander mens te vermoorden? Dat is een lastige vraag voor een atheïst. Als je vraagt waarom is het verkeerd om iemand te verminken en pijn te doen, heeft hij een antwoord op. Ja, zegt hij, dat is vermindering van de kwaliteit van het leven en dan kunnen mensen op dingen niet meer en dan beneem je hen geluk en zo. Maar als je nu iemand doodt en vermoordt, heeft hij daar, ja, het klinkt een beetje cru, maar daar heeft hij zelf geen last van, want hij is toch dood. Daar voelt hij niks van. Hij heeft er geen last van. Hij mist niks, want hij is dood. Dus de atheïst kan eigenlijk geen antwoord geven op die vraag waarom het verkeerd is om mensen te doden en te vermoorden. En we zien dat ook doorcijpelen in onze samenleving. Een paar jaar geleden was er een man. Zijn vrouw was ongeneeslijk ziek en die vrouw die zei, ik wil sterven. En die man die had haar daarbij geholpen met medicijnen of anderszins. En die man die werd gearresteerd. En die werd te laste gelegd dat hij zijn vrouw vermoord had. Maar die man die zegt, ja, ze wilde het zelf. Ik heb haar alleen geholpen. Het is toch haar leven? Daar zien we dat, gemeente. Wat is er verkeerd aan om een ander te doden als je atheïst bent? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk. Het leven is niet van u en van jou en van mij. Het leven is van God. Wij moeten daar afblijven. Wij mogen niet komen aan Gods bezit. Wij mogen het niet afpakken. Daarom noemen wij het leven van de mens heilig. Het is van God. Het is voor God bestemd. Dus ons leven, gemeente, is niet van onszelf. Misschien zijn er hier mensen die soms, zoals we dat noemen, suïcidale gedachten hebben. Die moeten denken aan zelfdoding. Wat kan daartegen helpen, gemeente, als die gedachten ons bezetten? Deze gedachte is belangrijk. Het is niet jouw leven. Het is het leven van God. Er wordt wel eens gezegd, ja, mensen die zichzelf van het leven beroven, die zijn verloren, voor eeuwig verloren. Dat mogen wij niet zeggen. Dat staat nergens in de Bijbel. Ons komt dat oordeel niet toe. En toch moeten we dit zeggen en mogen we zeggen, gemeente, waarom is zelfdoding in de Bijbel, waarom wordt het afgewezen? Omdat het leven van God is. Ook jouw leven, ook uw leven, als je wel eens die gedachte hebt. Het is een waardevol leven. Het is een heilig leven. Want het is van God en het is voor God bestemd. En daarom staat er ook bij dat wij onszelf niet in gevaar mogen begeven. In het antwoord van 105. Wij mogen ons eigen leven niet in gevaar brengen. Waarom niet? Omdat het je eigen leven niet is. Wij mogen ons leven niet in gevaar brengen als het om het tijdelijke leven gaat. Ik moest in de voorbereiding weer denken aan die catechizant die ik vroeger heb gehad in Putten. Ik heb daar een paar jaar catechisatie gegeven. Ik had een catechizant van 18 jaar. Die zijn rijbewijs haalde. En daar in dat buitengebied van Putten op die smalle weggetjes. Veel te hard gereden heeft. Zichzelf doodgereden heeft. Catechizant van 18 jaar. Wij mogen onszelf niet moedwillig in gevaar begeven. Als het gaat om ons tijdelijke leven. Het is niet stoer om te hard te rijden. Het is niet stoer om gevaarlijk te doen. In de auto of met allerlei sporten. Want ons leven is heilig. En het is van God. Maar gemeente, wij mogen ons ook niet in het gevaar begeven van de geestelijke dood. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Waarom zegt de Bijbel dat wij de plicht hebben om ons te bekeren? En waarom hebben wij de plicht om te geloven? Omdat ons leven heilig is en van God is. En God wil niet dat wij voor eeuwig dood zullen zijn. Maar God heeft geen lust in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Dus wij hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor ons tijdelijke leven, maar ook voor ons geestelijke leven. En daarom zegt de Bijbel, grijp naar dat eeuwige leven. Waarom? Omdat het leven van God is. En omdat God jouw leven niet voor de dood heeft bestemd, maar voor het eeuwige leven. Het leven is heilig en moet worden bevorderd. Geldt voor mensen om ons heen, geldt voor ieder van ons persoonlijk. Dat wij dat leven dat wij van God ontvangen hebben, niet in de waagschaal stellen in tijdelijke zin, maar zeker ook niet in geestelijke zin. Als het om het eeuwige leven gaat. God geeft ons de middelen van de genade. Opdat wij voor eeuwig leven. Gemeente, ik had beloofd om nog even aan het slot terug te komen op die twee woordjes. Weet u wel? Lo ratzach. Niet doodslaan. Twee woorden. Drie vragen erover. Hoe zit dat nu? Is het nu een eenvoudig gebod wat God ons geeft? Of is het een heel ingewikkeld gebod waar we eigenlijk te weinig woorden voor hebben om het precies uit te leggen? Kunnen wij zeggen, ik heb nooit iemand gedood. Dat zesde gebod, dat kan ik veilig terzijde schuiven. Gemeente, ik geloof dat het een eenvoudig gebod is. Maar ik geloof ook dat het leven ingewikkeld is. Ons leven is complex. En wij voelen allerlei dingen. Wij kunnen die gevoelens in ons hart hebben van wraak en toorn en frustratie. En die neiging tot geweld. Het leven is ingewikkeld. Maar het gebod is eenvoudig. Dan zegt dat gebod tegen ons. Niet doodslaan. Geen geweld. Geef dat geweld geen plaats in je leven. Blijf uit de buurt van doodslaan. Waarom? Waarom, gemeente? Omdat wij een levensvorst hebben. Omdat wij een vredevorst hebben. De Heer Jezus Christus. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Hij. Het christelijke geloof is een geloof dat zich richt op het leven. En dat daarom zich afwend van de dood, in welke vorm dan ook. Niet doodslaan. Geen geweld. Geen haat. Geen wrok. De tekenen van het christelijk geloof, gemeente, dat zijn geen doodskoppen en geen runetekens en geen schedels, maar dat is het teken van het leven. Onze Heer Jezus Christus is de levens Vorst. En iedere christen verlangt naar het leven en leeft van de vrede. Als het goed is, stempelt dat ons leven. Als het goed is, zien wij daar naar uit. Als we straks aan het einde van de dienst gaan zingen, dan zien we uit naar dat moment dat twist en wrok verdwijnt. En alles door de vrede zal bloeien. Wij leven nu in een wereld als kwetsbare mensen. En het geweld is soms dichtbij. En de dood is dichtbij. Ons leven is waardevol. Ons leven is heilig. En ieder die in Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. En daar mogen we naar uitzien. Als al het geweld, als al het onrecht, als alle dood wordt weggedaan. En er niets en niemand anders overblijft dan onze vredevorst, de Heer Jezus Christus. Die ons belooft, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waren je ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft u dat? Amen. Laten wij zingen uit de berijming van de 10 geboden. Versen 7 en 9. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breek nooit de echt. En ook het 9e. Och of hij uw geboon volbracht, na o hoogste majesteit. Vers 7 en 9 uit de berijming van de 10 geboden. Laten wij danken en bidden. U danken wij, o Heere Jezus, dat u neergedaald bent in deze wereld vol geweld. En zelf door de handen van geweldenaars gestorven bent. Maar het geweld en het kwaad en de dood hebt overwonnen. en de vrede teweeg hebt gebracht. En we danken u, Heere, dat u de vredevorst en de levensvorst bent. We bidden u, Heere, dat ook in onze levens de haat en de wrok mag verdwijnen. Dat wij het geweld zullen afzweren. Dat wij zullen leven in navolging van onze Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, voor elkaar. Ook voor die mensen die met geweld te maken hebben. Die er bang voor zijn. Die het meegemaakt hebben. Heere, we bidden u dat u ze de moed en de kracht geeft om te vragen om hulp. Zodat het mag stoppen. Dat ze veiligheid en vrede mogen vinden bij u. Heere, we bidden voor deze wereld in geweld waar zoveel mensen bang zijn. Vermoord worden, op de vlucht zijn. Vul onze harten, Heere, met verlangen naar die grote dag dat Jezus Christus weerkomt. En de twist en de wrok verdwijnt. En alles door de vrede zal bloeien. We danken u dat dat het woord mag zijn dat in deze wereld spreekt. En dat wij vermaand worden om de wrok geen plaats in ons hart te geven. Maar dat uw liefde onze harten zal veranderen. Heere, werk zo met uw geest. Laat het woord van deze middag meegaan in onze harten en in onze levens. En geef dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Zegen ons in de week die voor ons ligt en help ons in het werk dat te doen is. Spaar ons leven en breng ons volgende week weer samen onder uw woord. We bidden en we danken dit uit genade. Amen. Wij zingen als onze slotzang uit Psalm 42, 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welen groeien naar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. 72, vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.